Dat is of mijn bril of dat ding. Maar ja, ik kan niet zonder mijn bril als ik hier sta. Dus. Goed, goedemorgen allemaal. Werkt het nu allemaal? Ja? Goed. Geloven. Ik neem aan dat hij daar ook al is. Niet zo goed te zien. Dat komt door het zonlicht natuurlijk. Gaat goed? Helemaal goed. Fijn. Ja, ik zat zo lekker ontspannen koffie te drinken voor de dienst, maar dat vraagt nu even om een rekening, geloof ik. Geloven in de toekomst of in de toekomst? Even een slokje water, want ik heb hard meegezongen. De vorige keer dat ik gesproken heb, en dat is alweer even geleden, heb ik het gehad over de mannen die hun vriend bij Jezus brachten. En wat daarin toen zo, wat ik daar toen in zo specifiek benoemd heb, is dat Jezus niet keek naar het geloof van die man, maar dat er staat, Jezus keek naar hun geloof. Van alle mannen. Ik heb toen ook de vraag gesteld, wat is dat nou precies, geloof? Ik ben er toen ook kort op ingegaan. Maar het is wel een vraag die bij mij een beetje is blijven hangen. Wat is geloof? Wat betekent dat nou eigenlijk? Welke consequenties heeft het? En wat zou het voor ons leven nu moeten en mogen betekenen? Er is de afgelopen tijd veel gesproken over lijden. Over de gebrokenheid van de wereld. De vragen die we daarover hebben. De pijn die het ons doet. Hoe kunnen we dit een plek geven in ons geloofsleven van alle dag? Wat is ons thuis? En hoe verhoudt zich dat tot ons leven in het hier en nu? De vragen die we daarover hebben. De twijfel die het kan geven. En ik wil daar vandaag wat dingen over zeggen. En ik heb absoluut niet de pretentie om vandaag compleet te zijn. Alle vragen te beantwoorden. Misschien roep ik zelfs wel meer vragen op als dat ik beantwoord. En daarom wil ik met jullie naar de tekst van Hebreeën 11 vers 1 en 2. En dan gaan we kijken of hij het doet. Ja, hij doet het. Dat is altijd heel fijn. En daar staat het volgende. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude getuigenis gegeven. En ik heb dit nagekeken en dan kom je bij Strongs en wat staat er dan precies? Hoe is het vertaald? En dan hebben ze het over geloof en daar bedoelen ze een overtuiging mee. Het zeker weten. Zekerheid, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat is fundering, dat is de onderbouwing, dat is de hoeksteen van de dingen die men hoopt. En wat hopen we dan? Wat verwachten we? Waar verwachten we vol vertrouwen op? En het bewijs is de bevestiging van de dingen die men niet ziet, die we dus niet kunnen onderscheiden met ons oog. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. En de oude, daar wordt hier bedoeld onze voorouders. Zij die ons voorgegaan zijn door de eeuwen heen. Ik heb ook in wat andere vertalingen gekeken. Wij hebben sinds kort weer een online Bijbel. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. De Groot Nieuws Bijbel. Die zegt, geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. En de Herziene Statenvertaling zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En ik vond zelf de laatste erg mooi. Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt en is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. Geloof viert. geloof, ja, vieren, dat is voor mij verwant aan een feestje, aan vreugde. En dat is de werkelijkheid waar we op hopen. De vorige keer heb ik een stukje uit Woord en Geest uitgehaald over wat ze daar zeggen, wat geloven betekent. Of het woord zekerheid. Het woord zekerheid betekent in de grondtekst letterlijk fundament. Dat wil zeggen datgene wat ten grondslag ligt aan onze hoop. Dat fundament heeft betrekking op onze verbondsrelatie en de wederzijdse liefde tussen de Heer en de gelovigen. De vaste grond van onze hoop. Geloof is niet blindelings in het duister tasten, maar het is zeker weten. Geloof komt voort uit liefde, uit relatie en uit de ondervinding dat Gods geopenbaarde woord waar is. Geloof is meer dan alleen hoop. Het is de zekerheid en, om het juridisch te zeggen, een akte van Gods toezegging. Nou, voor zover wat ik nog een beetje uit mijn oude preek gehaald heb. Geloven doe je in iets of in iemand. Wij geloven in een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En door de geschiedenis heen is dit bevestigd door gelovigen die hier getuigenis van hebben gegeven. We zien dit beschreven in Hebreeën met de wolk van geloofsgetuigen. Mannen als Henoch, Noach, Mozes worden hier genoemd. En ook vrouwen als Sara en Rachab. Ze hadden geloof. En daarna, na dat geloof, hebben ze gehandeld. Er wordt ook verwezen naar de martelaren die door geweld om het leven zijn gekomen. Maar die vanuit de belofte geloof hadden dat God voor hen een plaats had in de hemel. Van bijwoner naar thuiskomen in het vaderhuis. Van Henoch staat geschreven dat hij God welgevallig was. Henoch wandelde met God. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, staat er in het woord. Dus Henoch kende God. Hij had een relatie met hem. Hij wandelde. En als je met God wandelt, dan zal hij je belonen. Maar hoewel ik soms de indruk heb dat wij denken dat dat in welvaart is en in overvloed, is dat eigenlijk niet wat er staat. God doet ons een belofte naar de toekomende tijd in de hemelse gevesten. Abraham trok uit Ur der Chaldeeën. Hij was gehoorzaam aan wat de vader van hem vroeg. Hij trok weg van zijn familie, de grond waar hij geboren was, en hij ging op pad. God beloofde hem een groot land, wat hij in bezit mocht nemen. En hij ging verder gewoon op pad, uit geloof. God beloofde dat hij een volk zal worden zo talrijk als het zand van de zee en de sterren in de lucht. En hij was al hoog bejaard en had nog geen nageslacht. Ze hadden geloof. Hij had geloof. En daarom heeft hij gehandeld, met het oog op de belofte. Veel van de geloofsgetuigen die genoemd staan in Hebreeën hebben de vervulling van de belofte niet gezien, maar zijn gestorven met het geloof dat God die belofte waar zou maken in de toekomende tijd. En dan wil ik met jullie een stukje verder lezen uit Hebreeën 11. Daar staat: zoals bij geloof hoort, zijn al deze gestorven, zonder het beloofde verkregen te hebben. Maar zij hebben dat van verre gezien en begroet, belijdend dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op het aardland. Want wie zullen zulke dingen zeggen? Laat duidelijk blijken dat zij op zoek zijn naar een vaderland. En als zij zouden denken aan datgene waaruit ze zijn weggegaan, hadden zij een tijd om op hun schreden terug te keren. Maar nee, zij verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet om aangeroepen te worden als hun God. Want hij heeft voor hen een stad bereid. Vreemdelingen, bijwoners, worden de gelovigen hier genoemd. Bijwoner, wat is dat eigenlijk? Dat is als je als vreemdeling ergens woont of als je te gast bent, aldus Koenen het woordenboek. Als je bijwoner bent, dan wortel je niet. Je verlangen, je heimwee, dat gaat uit naar waar je thuis hoort. Je hoort het wel bij mensen die een tijd in het buitenland geweest zijn. We hebben ook vrienden gehad, die zijn een tijd in Ghana geweest. En toen ze in Ghana waren, hadden ze heimwee naar Nederland, verlangden ze naar Nederland. En toen ze weer terug waren in Nederland, verlangden ze eigenlijk naar Ghana. Ze wortelden niet meer. Er blijft een verlangen naar je thuisland. Je ziet dat onder andere, ik keek van de week naar Blauw Bloed op televisie. En dat ging over het bezoek van Margriet aan Canada. En er kwamen heel veel Canadese Nederlanders langs. En allemaal verlangen ze eigenlijk nog naar Nederland. Thuisland. Diep van binnen, dat verlangen naar die plek. Wat nooit weg zal gaan, omdat het bij je hoort. Hoe is dat nou bij ons? Zijn wij bijwoners van deze wereld? Of zijn we erin geworteld? Ligt onze hoop in de toekomende tijd, waarvan we weten dat God zijn belofte daarover gedaan heeft? Of leven we in deze wereld? We leven zeker onder invloed van deze wereld. Wat er in de wereld gebeurt aan ziekte, oorlog, dreiging. De gebrokenheid komt dagelijks op ons af en we kunnen er niet omheen. In de grote wereld, maar ook in onze eigen kleine wereld. We zijn als christenen een minderheid aan het worden. Durven we te staan op de belofte van God dat hij een huis voor ons heeft? Willen we ons uitstrekken naar daar waar we thuis horen? En waren deze geloofsgetuigen nu perfecte mensen die nooit iets fout deden en nergens over twijfelden? Nou, ik kan je met een gerust hart zeggen dat niets menselijks ze vreemd was. Van Noach staat beschreven dat hij een wijngaard aanlegde. Overigens de eerste wijngaard die in de Bijbel genoemd wordt. Nadat het water gezakt was. Maar er staat ook van hem beschreven dat hij dronken was van zijn eigen wijn. Abraham en Sara probeerden God in hun ongeduld te helpen bij het invullen van de belofte. En Sara gaf haar slavin aan Abraham met de bedoeling dat hij bij haar een kind zou krijgen. Zodat het ook van hun beiden zou zijn. En zo wordt Ismaël geboren. En we weten dat de geboorte van Ismaël hele verstrekkende gevolgen heeft gehad. Als Abraham de boodschap krijgt dat hij en Sara zwanger zullen worden en een zoon zullen krijgen, lacht Sara in haar tent. Ze kan het niet geloven. Want het gaat haar niet meer zoals de vrouwen. Ze is oud en opgedroogd. En ook Abraham is oud. Geloven in God in deze oudtestamentische tijd was heel anders als bij ons. Zeker in de tijd van Abraham en Mozes, er waren nog geen geschriften. De Bijbel zoals wij die kennen bestond nog niet. En er was eigenlijk, het enige wat ze kenden was de directe openbaring. En daar zat soms lange tijd tussen. Van Henoch wordt gezegd dat hij wandelde met God. Wandelen met God is gemeenschap hebben. Relatie hebben. Elkaar wat te vertellen hebben. Abraham kreeg van God bezoek bij de tere van Mamre. Waar werd voorzegd dat Sara een kind zou bouwen. Baren. Nou ja. En Abraham maakte een maaltijd voor hem klaar. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? En geloof? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En wat geloven we dan? Bart en ik waren vorige week zondagavond in de Doelen voor een concert. En daar werd de harmoniemesse van Joseph Haydn uitgevoerd. Prachtige muziek uit 1802 met daarin de gezongen geloofsbelijdenis van Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea is eigenlijk het oudste geschrift waarin ons geloof op een rij op schrift is gesteld. En dat is gedaan in 325 tijdens de synode van Nicea. Dat, tegenwoordig zouden we zeggen, is een leidersconferentie. Maar de geestelijke leiders kwamen daar bij elkaar en hebben toen dit geschrift gemaakt. 325 na Christus. De Hebreeënbrief, ik weet niet waar we dan precies zitten waar die geschreven wordt. Ik denk ergens 60 na Christus. Dus er zit een 250 jaar tussen. En nog steeds wordt dit geschrift gelezen in de kerken. En we gaan hem samen ook lezen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, en in één Heer, Jezus Christus, enig geboren Zoon van God. Voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen eind komen. Ik geloof in de Heilige Geest die de Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de enige heilige katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. En door de eeuwen heen is dit opgezegd, zondags in de dienst. Ik weet niet waar jullie vandaan komen, maar ik ben nog lid geweest van de hervormde kerk. En daar werd dit iedere dienst 's morgens gezongen of geproclameerd. Maar het was een vast onderdeel van de dienst. Ik weet niet hoe het nu is. Ik denk dat het niet veranderd is. Door de eeuwen heen hebben gelovigen dit uitgesproken en beleden. En voor mij, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik voel hierbij dus een verbondenheid. Niet alleen met de kerk van vandaag, maar ook met de kerk door de eeuwen heen. Want dat is de bruid van Christus. En geloven is ook een totaalpakket. Je kunt niet zeggen, ik wil wel de genade en de vergeving, maar ik wil niet mijn eigen kruis dragen. Het is geen jukebox waar je een muntje in kunt gooien en dan kunt kiezen wat je wel en wat je niet wil hebben. En het is ook geen menukaart waar je de lekkere dingen af kunt halen en kunt laten liggen wat jou niet gelegen komt. En misschien denk je, waarom zegt ze dat zo? Ik denk dat in de wereld dit op het moment het leefpatroon is. We nemen wat we willen en wat we niet willen laten we links liggen. En misschien ben ik daarin nu wel heel, heel hard. Maar ik denk dat wij ons moeten realiseren dat geloven, dat een totaalpakket is. En wat we vaak niet vertellen of vergeten, is dat geloven ook iets kost. God belooft ons een veilige thuiskomst, maar er staat nergens in de Bijbel dat we een rustige reis zullen hebben. Er staat wel in Gods woord dat hij altijd bij ons zal zijn. Dat hij af zal maken wat hij in ons begonnen is. Dat de belofte die hij gegeven heeft, dat hij die waar zal maken. Alle dagen van ons leven zal hij bij ons zijn, tot aan de voleinding van de wereld. In Hebreeën staat behalve die met naam genoemde geloofsgetuigen ook een stukje zonder namen. Over de martelaren van de kerk. Ze zijn gestenigd, op de proef gesteld, doormidden gezaagd, in moord door een zwaard gestorven. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten, in geitenvellen, gebrek leidend, verdrukt, kwalijk eraan toe. De wereld is hen niet waard geweest. Zij hebben rondgedold door woestenijen, over bergen, door spelonken, de holen der aarde. En hoewel van hen allen is getuigd om het geloof, hebben zij het aangekondigde niet gekregen. Paulus was ook een grote man van God. Hij heeft in opdracht van God gemeentes gesticht, reizen gemaakt. Hij was zendeling en vaak zien we hem als ons grote voorbeeld. Hij ging in de opdracht van God staan. En tegelijkertijd heeft hij grote ontberingen geleden. En daarover staat in Korinthe: van de Joden heb ik 5 × 40 - 1 stokslagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. 1 heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. En dan denk ik, oeps, Paulus. Paulus die de gemeente stichtte. Paulus die het woord van God bracht, waar wij nu nog zoveel door opgebouwd worden en bemoedigd worden. Paulus die inderdaad wat dat betreft over zijn eigen dood heen zoveel invloed heeft gehad op het lichaam van Christus. Maar dit is de prijs die hij daarvoor heeft moeten betalen. Gevangenschap, de dood. En als je dat allemaal zo leest, dan komt misschien stiekemweg ook even de vraag op: wil ik dit wel? Wil ik dit wel? Is dit me het waard? En dan komen we weer terug bij waar we begonnen zijn. Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt en is het bewijs van de gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. Geloof gaat niet tot hier, niet tot daar, niet tot wat we kunnen zien. Nee, ons geloof, de belofte die God ons gegeven heeft, gaat ver voor ons uit in wat we niet kunnen zien. Maar hij staat er. Hij staat er. Wij geloven, ik geloof dat mijn bestemming niet hier op aarde is. Hoe blij ik hier ook met heel veel dingen ben. Nee, mijn bestemming ligt bij God de Vader. Wij zijn bijwoners hier. En ons thuis is in het nieuwe Jeruzalem. Openbaringen beschrijft het zo ontzettend mooi. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel bij God. Toebereid als een bruid die zich voor haar man heeft versierd. En ik hoorde een grote stem vanuit de troon zeggen: zie, de tent van de mensen, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen. En de dood is niet meer. Nog rouw, nog geschreeuw, nog moeite. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op de troon zat, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zegt, schrijf deze woorden, zijn betrouwbaar en waarachtig. En hij zei tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Dit stuk raakt me altijd, je merkt het nu ook. God zal zelf de tranen van onze ogen afwissen. God ziet onze pijn. Hij lijdt met ons mee. En dat roept heel veel vragen op, waar we heel vaak ook geen antwoord op hebben. Maar dit is de belofte die God geeft. Het nieuwe Jeruzalem, getooid als een bruid, voor de bruidegom. En dan denk ik ook weer aan de preek van vorige week. Over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Die zich klaarmaken voor de bruidegom. Zijn wij, ben jij, klaar voor de bruidegom als die komt? Als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt? Ben jij dan de bruid? Want wij zijn als gemeente met elkaar de bruid voor het nieuwe Jeruzalem. En als we het even niet meer weten, als het leven maakt dat we vragen krijgen, durven we dan toe te geven? Of liever nog, durven we dan toe te geven dat we misschien vragen hebben? Of liever nog, durven we die vragen ook te stellen? Vragen over twijfel, over hoe kan het, hoe bestaat het? Heer, ik ben zo boos over wat ik zie dat er gebeurt en de pijn die het doet bij mensen. Durven we die vragen te stellen aan God, maar ook aan elkaar? Durven we toe te geven dat de twijfel soms zo ontzettend toe kan slaan? Dat we boos zijn op wat er gebeurt in deze wereld, dat we het niet snappen. In het groot, in oorlog en hongersnood, in ziekte, geweld en armoede. En in het klein, in ons eigen leven. Als onze kinderen niet de weg met de Heer kiezen. Als we te maken hebben in onze directe omgeving met scheiding, met verdriet, met ziekte. In de wereld van nu is bijna geen plaats meer voor het leven na het leven. De individualiteit en het genieten en het presteren is geworden tot een soort primair levensgeluk. Je moet weten wat je wil en je moet gaan voor het onderste uit de kam. Er zijn zowel mannen als vrouwen, voor vrouwen zoveel rollen die ze uit moeten voeren en waarin ze perfect moeten zijn. En als je dat niet bent, dan ben je een loser. Dan ben je een verliezer en dan is er in de wereld geen plek voor je. Zo hard is onze wereld. Bedoel ik hiermee te zeggen dat we niet meer moeten bidden voor de mensen die lijden? De mensen die ziek zijn? Absoluut niet. Laten we in gebed pal gaan staan voor zij die dat nodig hebben. Hier in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Laten we de nood die we zien neerleggen bij God. Laat ons uitstrekken in geloof en in de belofte die voor ons ligt. Is er ruimte voor twijfel? Wij leven met z'n allen in de wereld van nu. Die is anders dan dat die was in de tijd van Jezus. Maar er zijn ook absoluut dingen hetzelfde gebleven. Ook in de tijd van Jezus was het moeilijk voor de gelovigen om over vandaag heen naar de toekomst te kijken, naar de belofte die God gegeven had. Jezus belooft dat hij naar de hemel gaat om daar een plaats te bereiden voor zijn kinderen. Mag er twijfel zijn? Mag je twijfelen aan jezelf? Mag je twijfelen aan God als je lijdt aan het leven? En als we heel eerlijk zijn, hebben we niet allemaal af en toe van die momenten dat we het even niet meer weten en dat we vragen stellen en graag antwoorden willen. Mag je in die momenten van opperste wanhoop naar God uitroepen dat je het niet meer weet. Dat je het niet meer ziet zitten. Dat de hemel van koper is. Ik denk dat dat mag. Ik denk dat dat mag als je het bij God brengt. En ik denk dat het mag als we als gemeente voor elkaar op de bres gaan staan. En bereid zijn om te luisteren naar de nood van de ander. En dan samen naar God te gaan. En tegelijkertijd weten we, staat er ook in Gods woord, dat hij wat hij begonnen is af zal maken. Als wij twijfelen, God zal niet aan ons twijfelen. Hij zal het afmaken. Worstelen. Met omstandigheden. Met geloof. De vragen die we hebben. De antwoorden die er misschien maar zijn, maar waarbij het lijkt alsof je door een soort falen kijkt en het niet scherp kunt zien. Kunnen wij in de wereld van nu geloven dat God, de ik ben, hij die er zijn zal, bij ons is en ons draagt door alles heen. Dat we geloven dat onze hoop de zekerheid is van de dingen die we niet zien. Ons thuis ligt voor ons uit in Gods toekomst in het hemelse Jeruzalem. Amen. Wil ik graag een lied zingen. Hans, waar zit je? Oh, daar.